Geliefde, het woord voor onze overdenking vindt u in het eerst u voorgelezen schriftgedeelte uit Exodus 29. En daarvan lees ik u voor het 42e vers. Exodus 29, vers 42. Daar spreekt het woord van de Heer aldus. Het zal een gedurig brandoffer zijn bij uw geslachten. Aan de deur van de tent der samenkomst, voor het aangezicht des Heeren. Al daar zal ik met uw lieden komen, dat ik al daar met u spreken. Tot zover. Het thema voor deze avond is voorwaarts door de tijden. Uit het u voorgelezen schriftgedeelte hebt u misschien al opgemerkt dat wij nog een keer bij de dienst van het brandoffer stil wilden staan. De laatste keer hebben wij gelet op de diverse mogelijkheden voor wat betreft het offer. Het rund, het schaap of de geit, of voor de allerarmste, een paar tortelduiven of een paar jonge duiven. Het ging in Leviticus om dat vrijwillig offer dat de Heere zelf werkt in het hart en waarvoor hij ook de ruimte gaf in zijn dienst. Maar nu worden wij in Exodus 29 worden wij geconfronteerd met het gegeven dat er, behalve dat vrijwillige brandoffer, indien iemand uit de kinderen Israëls, indien een mens uit de kinderen Israëls de Heere een offer wil brengen, zo luidde dat bij Leviticus. Maar dan in Exodus lezen wij ook van een brandofferdienst die door de Heere werd ingezet en die naar zijn voorschrift op bepaalde tijden gepleegd moest worden, die brandofferdienst. En dat was dan een brandoffer gemengd met een spijsoffer, want er kwam ook nog meel aan te pas en er kwam olie aan te pas en er kwam ook nog wijn bij te pas die tezamen met dat brandoffer aan de Heere werden voorgesteld. En dat offer, dat was niet overgelaten aan de vrijwilligheid of de behoefte van een offeraar, maar dat was een offerdienst die de Heere zelf had ingesteld, die elke dag moest plaatsvinden. Afgezien van al die andere offers, die brandoffers, die iedere dag gebracht werden door verschillende mensen om verschillende redenen, had de Heere zelf dus ook een bepaalde dienst van het brandoffer ingesteld. En die moest altijd door plaatsvinden. Want dat meel en die olie en die wijn betreft, daar ga ik nu niet verder op in deze avond, omdat verschillende van die dingen komen aan de orde als wij, zo de Heere wil, het spijs- en drankoffer met elkaar zullen overdenken. Hier gaat het nu hoofdzakelijk in de overdenking deze avond over dat door God ingestelde brandoffer. Dat brandoffer, dat moest bestaan uit twee lammeren. Eenjarige lammeren. Lammeren die dus tot hun kracht gekomen waren. Die leeftijd hadden dat je min of meer van een zekere volwassenheid kon spreken. Terwijl ze toch tegelijk ook jong genoemd mogen worden. Die twee lammeren, die moesten op verschillende tijden bereid worden. Dat ene lam moest 's morgens vroeg bereid worden. Maar het andere lam, dat moest bereid, geslacht worden, klaargemaakt worden voor een offer door de priesters, tussen de twee avonden. Dat is een beetje een eigenaardige uitdrukking, tussen de twee avonden, en het is moeilijk om nu precies te zeggen, dat was zo of zo laat. Sommigen geven dat weer in de schemer, als de zon begint onder te gaan en nog niet helemaal onder is. Bij de Israëlieten liep de dag tot zonsondergang en dan begon eigenlijk de nacht. En ook was het bij Israël zo dat 's middags om 3 uur, dat was dan de 9e uur, dan ging de zon vallen. Dan ging hij in versneld tempo van het hoogste punt dalen naar het westen. En dat gaat ook in die Oosterse landen vrij snel. Je hebt betrekkelijk maar een korte schemertijd. En dan valt de duisternis al heel gauw in. Dat idee van tussen licht en donker waar wij aan gewend zijn, dat kun je er eigenlijk niet mee vergelijken. Het was vrij snel donker. En zoals ik al zei, om 3 uur 's middags, dan begon de zon te vallen. En dan ging het heel snel naar de zonsondergang. Dus, dat tweede lam, dat werd dan waarschijnlijk geslacht. Tussen de ene en de andere avond, zou je kunnen zeggen, of tussen het schemer, het eerste deel van de avond en het tweede deel van de avond, de nacht, waarin niemand werken kan. En dan moest zowel dat lam dat 's morgens geofferd werd als brandoffer, als ook dat lam dat 's avonds geofferd werd, dat moest dan bereid worden, en net als dat voorgeschreven was, dat moest 's morgens, maar ook 's avonds, met een gedeelte meel, met olie en met wijn. Zinnenbeelden van het voedsel, het krachtgevende voedsel, het vette, het overvloeiende van melk en honing, daarbij mag je denken als de olie genoemd wordt en de wijn als symbool van het vreugdevolle van het leven, de wijn die het hart verheugt. Dan, die twee offers, die werden wel genoemd een gedurig offer. Dat wil zeggen een durend offer. Het was niet één dag, maar het moest altijd doorgaan. Iedere morgen, iedere avond. Er mocht nooit een onderbreking optreden. De priesters of de levieten die moesten zorgen dat het vuur op het altaar altijd aan bleef. Het brandde uiteraard niet altijd in volle vlammen, maar ze moesten toch zorgen dat er als het ware een vuurhaartje overbleef in dat smeulende hout. Om zo snel mogelijk weer te kunnen overgaan tot het brengen van een offer op het altaar. Dat het vuur dus weer ging vlammen. Het was dan ook eigenlijk een zorg voor de stam van Levi. En soms ook een angst bij het volk. Dat vind je bij de profeet Daniël. Dat er sprake is van een moment of een tijd dat het gedurig offer zou worden weggenomen. Dat is het ergste wat mogelijk was. Dat het gedurig offer, het morgen- en het avondoffer, op zou houden. Want juist in dat voortdurend offer was de sprake dat de Heere God bij zijn volk wilde wonen in hun midden. En dat hij ze wilde heiligen door de glans van zijn heerlijkheid. En dat hij als hun verlosser in hun midden zou zijn. En ik zal hun tot een God zijn. Daar was dat gedurig offer een heenwijzing naar. U voelt dan tegelijk de ernst en de drang om dat altaar altijd bedrijfsklaar te houden. Dat het vuur daarop nooit zou worden uitgeblust. Dat vind je ook in Psalm 134. Gij's Heere knechten looft de Heer. Gij die des nachts zijn huis bewaakt en voor zijn dienst in ijver blaakt. Dat het vuur nooit worden uitgeblust. Op het altaar. Een gedurig brandoffer. Bij uw geslachten. Dat wil zeggen. De vader moet leven. Bij dat gedurige vuur. En het kind moet leven. Bij dat vuur. En de kindskinderen. Tot in verre geslachten. Van kind tot kind moet leven onder de openbaring van dat gode, welbehagelijke, gedurig brandende offer. En die gedachte, daar wil ik nog iets van zeggen, als een, ja, misschien komen we er nog wel eens meer op terug, maar voorlopig als een soort sluitstuk, dacht ik, voor wat betreft onze overdenking van de dienst van het brandoffer. Als er sprake is van morgen en avond, tussen de avonden, en als de zon 's morgens opging, dan voelt u aan, dan is dat een zekere aanduiding van de tijd, van de tijden. Want morgen is het begin van de dag. De avond is eigenlijk het begin van de nacht. Die twee offers, het morgen- en het avondoffer, die omvatten dus de dag en de nacht. De morgen en de avond. Nou is er altijd bij de mensen, bij alle volken, is een gedachte geweest over de dag en over de nacht. Dat vind je bij de Egyptenaren, bij de Canaanitische volken. Dat vind je ook bij het volk Israël, al is het op een andere manier. Bij vele volkeren was de ondergang van de zon een ingrijpend gebeuren. Ze hadden daar hele verhalen bij, van de strijd die die stervende zon moest leveren tegen allerlei machten die de zon belaagden. En daarom, voor sommige volken was een zonsondergang altijd opnieuw een ervaring. Daar zat iets in van benauwdheid. De zon die wegzinkt achter de horizon in het westen. Dat was voor de heiden een strijd op leven en dood. Een strijd tussen licht en duister. Zo ook de zonsopgang was bij vele volkeren een bijna godsdienstige gebeurtenis. Een gebeurtenis waar men blij om was. Vreugde bedreef. Want het licht had het weer gewonnen van de duisternis. Het licht van de nieuwe dag kwam er toch weer aan. Ook bij onze voorvaderen was dat enigszins zo. Want het kerstfeest, ja, dat is dan het christelijke feest, maar oorspronkelijk was er omstreeks die tijd ook een heidensfeest, een lichtfeest. Want omstreeks die tijd, eind december, dan was er het dieptepunt waar de zon doorheen ging. Vanaf dat moment, hoe weinig ook, ging de zon winnen. Werd het licht langer. En men vierde bij onze voorvader uitbundige feesten met grote vuren en met dansen, dat de zon weer gewonnen had. En dat, al moest de winter dan eigenlijk nog komen, met zijn soms bittere kou, dat als ze naar boven keken, konden ze toch zien dat de zon langzaam rees, steeds hoger en hoger klom, elke dag, elke week een stukje, totdat de lente, de lieflijke lente, weer aankwam. En Israël. Nou, bij Israël leefde ook, over het algemeen genomen, een zekere angst voor de duisternis. Een angst voor de nacht. Want in de nacht waarde het verderf rond. De verderfelijke pestilentie, de pijl. De nacht was de tijd van de boze geesten, die dan in zonderheid werkzaam waren om de mensenkinderen te verschrikken en te benauwen. De nacht was de tijd van de bange dromen en de vaak beangstigende visioenen. De nacht was de tijd waarin niemand werken kan en waar we onze voeten stoten aan de schemerende berg. De nacht was voor de Israëliet een donkerheid. Daarom behoorde het tot de lof van een goede huisvrouw dat haar lamp des nachts niet uitging. De Israëliet wilde graag dat 's nachts in zijn tent of in zijn huis een klein oliepitje bleef branden. En een huisvrouw in die tijd, die acht sloeg op haar huishouden, die zorgde dan ook altijd, al had ze het nog zo druk, dat het lampje met olie gevuld was, het nachtlampje. Zodat als men 's nachts wakker werd of schrok, dat er een punt was van oriëntatie, een beetje licht. Zoals nu nog wel onze kleine kinderen soms niet kunnen slapen in rust als er niet een heel klein lichtje is. Al is het maar een stopcontactlichtje. Al is het maar een lichtje op de overloop. Zodat als ze wakker worden, dat ze iets zien. Nacht was dan ook voor de Israëliet een beeld, een heenwijzing naar nood, naar lijden, naar een gevoel van verlatenheid. Het had iets te maken met de dood, met die laatste nacht waar de mens in terecht komt. Daarom spreekt zo'n woord zo aan als je leest of zoals we gezongen hebben. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook mogen treffen in de nacht van leed, van lijden, van aanvechting, van duisternis, van geestelijke verlatingen, wat mij ook mogen treffen, tot de God mijns levens hecht. En daarom is het ook zo wonderlijk, als we gezongen hebben, gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. En dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Want, nou wilde de Heere God dat volk Israël, dat wilde de Heere God eigenlijk uittrekken tillen boven die wisseling van de tijden, van voorspoed, van tegenspoed, van gezonde dagen, ziekte, leven, sterven, dag en nacht. De Heere wilde niet dat dat volk, net als de Egyptenaren, met een zekere angst en spanning de zon zagen ondergaan, waarbij ze weer offers gingen brengen aan de zonnegod, dat die toch maar zou winnen van de nacht en weer een nieuwe morgen zou brengen aan de mensenkinderen. God wilde niet dat zijn volk Israël geleefd zou worden door de tijden en door de omstandigheden. Zeker, Israël wist wel wat nacht beduidde. Ze wist wel van die verdervende machten die des nachts huishouden. Van die doodsengel die de eerstgeborene dood. Van die drie dagen dikke duisternis. Als een inleiding tot het laatste oordeel. Israël wist wel van het ongemak van de nacht, waarin we onze voeten stoten aan de schemerende bergen, waar we geen weg meer zien voor onze voet en geen licht aan ons pad. Dat wist het wel. Het wist wel, om met nieuwtestamentische woorden te spreken, van de geestelijke boosheden in de lucht, van de wisseling van de tijden, waar alle mensen en alle volken aan onderworpen zijn, in het klein en in het groot. Want dag en nacht is niet alleen een aanduiding van de zon en van de duisternis, maar het is ook een aanduiding van de opgang en de ondergang van de mensen en van de volken. Het is een aanduiding van dat altijd wisselen, opgaan, blinken en verzinken, is het lot van iedereen. Voor hoeveel machtige volken is het dag geweest en ook nacht geworden. Wat bleef er van over? Het leek wel een eeuwige dag te zullen zijn. Zo werden de Romeinse keizers ook genoemd met goddelijke titels als brengers van het licht. Heiland der wereld. Het heil voor de volken. Het licht in de duisternis. Zo werden de keizers van Rome genoemd. Wat is er van overgebleven? Van al die koninkrijken, van de Meden en de Perzen en het Grieks en Macedonische Rijk. Wat is er overgebleven van volken die even geleden de macht hadden naar ons menselijk aanzien? Ze zijn ook vergaan. En dat gaat door. Dat gaat onherroepelijk door. Er is geen ene blijvende macht hier op aarde. Ook nu niet. En misschien dat in die tijd voor de volgende verandering de wereld vergaat. Dat de Heere komt op de wolken van de hemel. Maar als dat nog langer zou duren, dan zouden wij ook merken, ook Amerika, ook Rusland, ook China, zijn geen blijvende machten. Ook in hun geschiedenis gaat de dag over in de nacht. En die wil de Heere God, die wil zijn volk Israël daaruit trekken. Zij mogen niet onderworpen zijn aan de tijden, aan de omstandigheden. Aan voorspoed of in tegenspoed. En daarom stond het begin van de dag, de opgang van de zon, in het teken van het offer. In het teken van Gods tegenwoordigheid, dat hij met dat volk wilde spreken. Dat hij wilde samenkomen. Daarom heette het ook de tent der samenkomst. Dat hij dat volk wilde ontmoeten. Hij geeft dat de uitgang van de morgen. Staan we nog voor de dag. Maar aan het begin van de dag mocht Israël horen: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland geleidde. Aan het begin van die lange lichte dag werd naast het land nog spijs en olie en wijn opgedragen aan God. Om als het ware te verkondigen Gij, Heere, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Voor wij op het land werken, voor ieder zijn zweegs gaat, beleiden wij dat de spijze van u is. Beleiden wij dat er alleen een weg is om verder te gaan, voorwaarts door de tijden, vanuit het offer, vanuit de verzoening, vanuit de lieflijke reuk, vanuit Jezus Christus. Dat is niet het sluitstuk van een dag of van een avond, maar dat is als het ware de opening van de dag, waar de zon opkomt. Daar, zegt de Heere, wil ik voortdurend door dat altijd brandende vuur en dat altijd terugkerende morgenoffer, wil ik ieder die voorbij gaat naar zijn werk of naar het ziekenhuis of waar die ook naartoe gaat, wil ik ieder toeroepen: zie op mij, wend u naar mij toe, erken dat ik u leid en leid, dat ik u gemaakt. Wat een heerlijke troost openbaarde de Heere hierin aan zijn volk. En zalig die mens die dat door het geloof heeft omhelst. Dat die eigenlijk niet meer bepaald wordt door zonsopgang en zonsondergang. Dat die niet meer bepaald, niet meer geleefd wordt door voorspoed en tegenspoed. Dat hij, wat er ook op zijn weg komen van droefenis, smart, rouw, gekrijt, ja, van alle dingen die het leven eigen zijn, dat de mens benauwd, gedrukt, verslagen, zijn ogen opslaat in de nieuwe dag. Hoe moet het? Ook in allerlei geestelijke aanvechtingen die zijn deel kunnen zijn, waarbij de vijand het licht tracht uit te blussen, het licht van de hoop, en ons toeroept: God zal u nu niet meer verlossen als weleer. Geen zegen is u beschoren. Het is verloren. Ach, wat een wisseling in de tijd, in de omstandigheden, in de zielservaring, in het leven van geloof en ongeloof, twijfelmoedigheid en aanvechting, zodat iedere dag genoeg heeft aan zijn eigen kwaad. En dan komt God. En die zegt: het zal een gedurig brandoffer zijn bij uw geslacht. God vordert dat de naneef even lang, van kind tot kind, dit onderwijs ontvang. Van het gedurig offer. Want wat de dag dan ook brengen mogen. Zoveel zonneschijn, voorspoed. Waterfonteinen, palmbomen. Zij zullen ons niet onderwerpen en regeren. God, die stelt zijn verzoening aan het begin. Van alle vrolijkheid, van alle licht van de hele dag, maar ook van alle ongemak van de dag, van de stekende, brandende zon, van de dorst of wat er ook mag zijn. Maar aan het begin zet God zijn offer, opdat het volk zou beseffen: ons begin is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Trek uit, vader en moeder, tot de arbeid, tot de weg die de Heer u geeft en aanwijst. Maar God wil niet dat u die weg zo ingaat, overgeleverd aan de toevalligheden van de dag, overgeleverd aan wat de toekomst misschien in zich bergen zal. Nee. God wil dat wij de dag ingaan vanuit het gedurig. Wat een troost, wat een bemoediging, want zo kan het ook, zo kun je gaan trouwen, zo, uit dat gedurig brandoffer, zo kun je naar je nieuwe baas. Of oudbaars. Uit het brandoffer. In de wetenschap. Dat al deze dingen. U nooit los zullen kunnen maken. Van God. Dat zij over u. Nooit de overwinning zullen behalen. Ook de voorspoed van de lichte dag. Zij zal niet de overwinning behalen. Want je moet langs het brandoffer, het gedurig offer, in de morgen. Zodat de zonne der gerechtigheid, die voor de heiden niet meetelde, want zijn leven stond in het teken van, ja, de strijd tussen licht en duisternis, tussen dag en nacht, tussen ondergang en opgang van de zon, daardoor werd het leven getekend. Maar daar hoeft ons leven niet door getekend te zijn. Zonne der gerechtigheid, bestraal ons met uw licht. Altijd. Daar ligt het. Het begin van de dag. De zonne der gerechtigheid, die meer is dan de zon die in het oosten Egypten opkomt. Kijk, voel je dat nou met dat gedurig offer, dat morgenoffer, hè, dat brandoffer, dat de Heere nou als het ware onze aandacht even aftrekt van die prachtige zonsopgang, van die lokkende dag, of weet ik wat je allemaal met het licht en met de dag in verband kunt brengen, dat God ons daar nou eens even van afbrengt, en dat God zegt, kind, je eigenlijke leven wordt bepaald door mijn hand. Door mijn hand. Wat er vandaag ook gebeurt. Jouw uitgangspunt is niet de dag, de meevallers of de tegenvallers. Jouw uitgangspunt, zegt de Heere God, is: ik ben uw God, die je uit Egypte bevrijd hebt. En dat moet blijven van geslacht tot geslacht. Wat een troost, dat wij zo voorwaarts door de tijden mogen gaan. Zodat de tijden, dat is de gebeurtenissen, de verwikkelingen, alles wat ons ijdele leven oplevert en overkomt, dat dat nou niet het eerste en het laatste woord heeft. Dat we geen, het klinkt raar, geen overdreven waarde behoeven te hechten dat we zo gezond zijn. Nee. Geen overdreven waarde behoeven te hechten of dat we nou ons huwelijk voor 100 of voor 70% geslaagd vinden. Geen overdreven waarde hechten of dat we nou op ons 40ste jaar sterven, of op ons 80ste. Maar dit is de waarde, dat iedere dag in het teken staat van het offer van de Heer Jezus Christus. In het Nieuwe Testament wordt het zo gezegd: Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Dat geldt dan bij het begin, maar ook aan het einde. Bij het begin van de nacht. Dan is daar weer dat geslachte lam. Dan is daar weer het gedurige offer op het brandende vuur. Dan is er weer de boodschap door de nacht. Hoe zwart, hoe dicht voert hij mij naar het eeuwig licht. S'avonds, als de nacht komt waarin niemand werken kan. De nacht als symbool van de geestelijke boosheden die speurend en spiedend rondgaan om Gods kinderen te benauwen. De nacht waarin de zieke het op zijn moeilijkst heeft. daar is het offer. Het gedurig offer. Ik weet, dat is de nieuwtestamentische weergave. Ik ben verzekerd dat nog dood de nacht nog leeft. Nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Nog hoogte, nog diepte. Nog engelen, nog overheden. Wat voor machten er ook zijn van de nacht. Ons zullen kunnen scheiden van de liefde Gods, welk is in Christus Jezus, onze Heer. Voorwaarts door de tijden, door de hoogte en door de diepte, door voorspoed en tegenspoed, ja, door de Jordaan van de dood, door de afbrekendste ziekten, die ons voor ze ons bereiken misschien als schrik kunnen inboezemen. Wat zal ik nog ontmoeten? Wat zal ik nog moeten meemaken? Nee. Want tussen de avonden is daar weer het lam dat geslacht. En vanuit dat offer is er een voorwaarts door de tijden. Geen hoogte, geen diepte, nog dood, nog leven, zal kunnen scheiden. Omdat God zo sterk is. Omdat God zegt tot zijn volk, daar zal ik bij de deur van die tent, waar wij elkaar ontmoeten, waar God vlees geworden is in Christus Jezus, daar wijst de tent der samenkomst heen, Emmanuel, God met ons. Daar zal die God nu, aan de deur van de tent der samenkomst, daar is hij, en daar komt. En daar zal hij met ons spreken. In Christus Jezus. Daar zal hij ons verklaren. Dat wij voorwaarts mogen gaan door de tijden. Want de deur is geopend. De poort der gerechtigheid is door hem ontsloten. Nu zal ook de nacht met alle kommer en kwel, alle geestelijke verlatingen, alles wat het hart kan deren en benauwen, en dat is een oefening des geloofs, wat ik nu noem. Nu zal niets meer tegen kunnen gaan. Niets zal de overwinning over ons behalen. En de heerschappij behouden. Al lijkt het dat ons leven verslonden ligt in de gebeurtenissen van de nacht. Toch, nee. Daar zal de Heer uit die tent der samenkomst vanwege dat offer. Zal hij bij ons komen en met ons spreken, zodat wij belangrijker, groter dingen zien dan ons huwelijk, dan onze gezondheid, dan onze levensduur, groter dingen, om geborgen te zijn in het offer. Om geborgen te zijn in de Heer Jezus Christus. Om nou in die heerlijkheid die hij uitstraalt in die glans. In Christus te zijn opgenomen. Weten dat al die nachtdingen ons niet zullen kunnen scheiden van zijn liefde. Want het gedurig offer, naar de oud-testamentische zin, is weggenomen. En het vuur op het brandofferaltaar is uitgeblust. Maar ons gedurig brandoffer is. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij bidt altijd bij de Vader voor zijn volk. En hij beweegt altijd zijn offeranden voor het aangezicht van de Vader. Het is wat. Dat gebeurde met onze geboorte. Maar het gebeurt ook als wij sterven. Het gebeurt als wij misschien mogen zeggen, ik weet en ik ben verzekerd. Maar het gebeurt ook als we zeggen, ik weet geen raad meer. Ik zie geen sprankeltje licht. Hoe moet het toch en waar moet het heen? Dan is daar toch dat gedurig offer. Jezus Christus, de rechtvaardige. Indien wij gezondigd hebben, hij is meerder dan ons hart. En hij kent alle dingen. Wat is dat een grote troost, ook voor de nieuwtestamentische gemeente in zonderheid, de wetenschap. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Om u ten goede bij de Vader te zijn en om steeds te getuigen, Vader, hij zal niet in het verderf dalen, niet overgeleverd zijn aan dag en nacht, aan voor- en tegenspoed, aan gezondheid of ziekte. Nee, hij zal voorwaarts gaan door de tijden, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Wat een eeuwige troost. Dat zo dat licht van dat offer in het binnenste heiligdom blijft schijnen. En dat hij daar is ons ten goede. God geef ons de troost van dit gedurig brandoffer. En in geven ons, ook in de tegenspoed en in de geestelijke donkerheden die bij ons zijn, hij geven ons dat geloof. Al is het stamelend om te zeggen, als ik in duisternis zal gezeten zijn en geen licht zal zien, de Heere is mijn licht. Om in dat nochtans geoefend te mogen worden, gesterkt en gefundeerd, indien hij mij doodde, midden in de duistere nacht, zou ik niet hopen. Weet immers, mijn verlosser leeft. Amen.